Oké. Goed. Deze avond gaan we het hebben over discipelschap. Belangrijk thema, belangrijk onderwerp. Want wanneer er geen discipelen meer zijn, dan houdt de gemeente op te bestaan. Zonder leerlingen, geen school. Zonder discipelen, geen gemeente. Dus vandaar dat dit onderwerp van groot belang is. Discipelschap. We gaan drie punten bekijken vanavond. Punt 1, het doel van discipelschap. Punt 2 is voorbeelden van discipelschap. We gaan kijken naar het Oude Testament en we gaan kijken naar het Nieuwe Testament. En we hebben het over de Bijbelse manier, dat is punt 3, van discipelschap. Hoe gaat dat in zijn werk? Goed, punt 1, het doel van discipelschap. Natuurlijk moeten wij eerst bekijken, wat is discipelschap? Nou, heel eenvoudig, dat is wat u doet, wat ik doe. Dat is namelijk elke dag Jezus navolgen. Discipelschap is het navolgen van onze Heer. Dat zien we van het begin, dat toen Jezus zijn discipelen riep, dat hij niets anders zei dan volg mij na. Dus dat is discipelschap. En als wij de Heere God navolgen, Jezus Christus navolgen, de discipelschap is dat wij op hem lijken. Het doel van de discipelschap is dat wij gelijkvormig worden aan onze Heer. Dat is de wil van God. Dat is wat wij zien bij de schepping. Adam en Eva waren gecreëerd naar Gods beeld. Dus zoals God was, zo was Adam. En God is niet afgeweken van zijn plan. Zijn plan is nog steeds hetzelfde, namelijk dat wij op hem lijken. En dat is het doel van God voor ons. Dus het doel van discipelschap is dus om ons dichter tot dat doel te brengen. En dat wij uiteindelijk ook dat doel gaan bereiken. Zoals de Bijbel zegt, streef naar heiligmaking. Dus dat is, we zijn er nog niet, maar we hebben heel veel te leren. Maar met God aan onze zijde, zijn woord en Gods geest aan onze zijde, kunnen wij ons doel bereiken. Efeze 4 vers 14 zegt ons, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Het is nooit verkeerd om een kind te zijn, maar als je een kind blijft, na 5 jaar, na 10 jaar, na 15 jaar, dan hebben we een groot probleem. Efeze 4 zegt, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Dus je bent ergens begonnen, gestart in dat geestelijk leven, en het is belangrijk dat je progressie maakt. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Kinderen kun je makkelijk voor de gek houden. Aan kinderen kun je zeggen, Sinterklaas bestaat. En ze geloven het ook nog. Dus ook geestelijk kunnen wij, als wij geen onderscheiding kennen des geestes, dan kunnen wij zomaar bedrogen worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vers 15 zegt, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Is dat uw verlangen om te groeien naar het hoofd, naar Jezus Christus? Dat is Gods ultieme doel, dat wij groeien naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Het volgende vers zegt ons, 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe bent u geroepen. Dus als u zich afvraagt, nou wat is mijn roeping als gelovige? Nou hier heb je een ervan. Hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dus de Bijbel maakt het zeer duidelijk. We zijn discipelen. Discipel betekent leerling. En als je een leerling hebt, dan heb je ook een meester. En onze Heere Jezus Christus is onze leermeester. En Petrus zegt hier, hij laat ons zo een voorbeeld na. Dus we hoeven niet op de tas te gaan, we hoeven niet dingen uit te vinden, maar we hoeven slechts dat voorbeeld na te volgen. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dat is heel veilig. Door samen, dus als gemeente, Jezus na te volgen, gaan we ook samen als gemeente op Jezus lijken. En dat is een geweldig streven, dat wij een gemeente hebben die gelijkvormig is aan Jezus Christus. En natuurlijk moet ik erbij zeggen, discipelschap is een voortdurend proces. Want als er een nieuw persoon tot bekering komt, dan begin je opnieuw. Ook die persoon moet gevormd worden. Ook die persoon, met die persoon moeten wij geduldig zijn. En zodat die persoon ook langzaam gaat groeien naar het beeld van Jezus Christus. Dus discipelschap is niet één moment, maar het is een proces dat blijft doorgaan totdat ja, Jezus terugkomt. Hij is zijn gemeente aan het bouwen en zijn koninkrijk moet groeien. Want ja, het is niks anders. Een levende lichaam kan alleen maar groeien. Goed, Efeze 5 zegt ons, dit is dan wat God voor ogen heeft met de gemeente. Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar zou heiligen, de gemeente zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. We hebben het woord nodig. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zoals Jezus is. Heilig, smetteloos, zonder zonde, volmaakt. Zo zou de gemeente ook moeten zijn. Een gemeente zonder smet of rimpel. Kijken wij naar zo'n gemeente? Kijken wij uit naar zo'n gemeente? Dat wij zijn zullen zoals hij is. Zonder smet en rimpel. Dus dat betekent dat uw inzet, mijn inzet, van groot belang is. Want wat is het karakter van deze gemeente? Dat is eigenlijk alle karakters opgeteld. Van u, van mij, van iedereen. En als wij al die karakters optellen, dan zeg je, nou dat is het karakter van deze gemeente. Dus maar het is belangrijk als wij met z'n allen samen gaan groeien naar Jezus Christus beeld, dan gaan we ook meer op hem lijken. Om als Jezus gelijkvormig te worden, dient iedereen een mentor te hebben. Ofwel iemand die je bij de hand vasthoudt. Zoals een kind. Er is bij het leren lopen, dan hou je een kind vast. En misschien gaat het gepaard met vallen en opstaan, maar je wilt zo'n kind bemoedigen. Je wilt dat zo'n kind een keertje echt blijft staan. Zo hebben wij allemaal een mentor nodig. Een persoon die naast ons staat, zoals Jezus naast zijn discipelen stond en zoals de Heilige Geest nu naast ons staat. Het is maar, God gebruikt discipelschap om ons te vormen. Dus dat gaan we bekijken. We gaan naar voorbeelden kijken en we gaan kijken hoe Jezus het deed en dan gaan we ook nog even kijken in het Oude Testament. Voorbeelden van discipelschap. Jezus had 12 discipelen onder zich. Zo was hij ook begonnen. Kunt u zich voorstellen, je begint, als je een gemeente begint, dan heb je misschien een paar zielen. En misschien zijn het jouw huisgenoten of uit je eigen gezin. En zo begon Jezus gewoon met een klein groepje. 12 personen die hij opvoedde, geestelijk opvoedde. Personen die hij corrigeerde. Personen die hij bemoedigde. En personen die hij ook uiteindelijk inzette. Deze discipelen die Jezus uitkoos, werd later apostelen genoemd. Apostel betekent uitgezondenen. Maar voordat je iemand uitzendt, moet je die persoon eerst toerusten. Zodat die persoon weet waar hij voor staat. Zodat deze persoon weet wat hij moet doen. Dus Jezus was een mentor voor zijn discipelen. Een coach, wat wij hier in deze tijd zouden zeggen. Dan kijken wij naar deze dingen wat Jezus aan zijn discipelen leerde. Hij leerde zijn discipelen om afhankelijk te zijn van de Heere God. Hij zegt ook, die ranken kunnen van zichzelf niets doen. Een rank moet in de wijnstok zijn. Dus hij leert zijn discipelen afhankelijk te zijn van de Heere God. Zonder mij kan gij niks doen, zegt Jezus. Hij leert ze bidden. Eén keer kwam de discipelen bij Jezus en ze vroegen aan hem, Heere, Johannes de Doper leert zijn discipelen om te leren, maar wilt u ook ons leren? En dan leert Jezus zijn discipelen om te bidden. Hij leert ze om te geloven, want heel vaak was er ongeloof. We denken maar aan dat ene voorval dat ze in een schip waren en de storm kwam en zij hadden geen geloof. Uiteindelijk zegt Jezus, gij klein gelovige, er was een les die zij moesten leren. Ze moesten leren gehoorzamen, ze moesten leren zachtmoedig en nederig te zijn, zoals Jezus dat ook zegt. En Matteüs hoofdstuk 11, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. En zo hebben de discipelen heel wat geleerd van hun meester. Matteüs 16, daar vinden wij een voorbeeld ervan, hoe hij zijn discipelen aanspoorde tot zelfverloochening. Ja, jezelf kwijtraken. Matteüs 16, vers 24 zegt: toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Als, indien, als iemand achter mij aan wil komen, dat is een persoonlijke keus. En als je die keus hebt gemaakt, moet je ook je kruis op je nemen en mij volgen. En natuurlijk, een kruis is een instrument dat de Romeinen gebruikten om criminelen op te hangen. Er moet iemand genageld worden aan het kruis. En Jezus spoort zijn discipelen aan om hunzelf te verloochenen. Dat zij het niet meer om hunzelf gaat, maar dat het gaat om hun Heer en Verlosser. Een ander voorbeeld, Lucas 12, daar vinden wij dat hij zijn discipelen waarschuwde voor huichelarij van de Farizeeën, dat wij geen huichelaars zullen zijn. Lucas 12 vers 1 zegt ons intussen: toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken allereerst tot zijn discipelen. Allereerst tot zijn discipelen, zegt de Bijbel. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Een huichelaar is in die oude tijd, dat woordje slaat eigenlijk op een acteur. Een acteur die zich voor moet doen als, wat moet een acteur al zo doen? Hij moet blij zijn terwijl hij misschien verdrietig is. Hij moet boos zijn terwijl hij misschien niet boos is. Dus een acteur is iemand die acteert, iemand die huichelt. Die niet is wat hij werkelijk is. Dus Jezus zegt hier: wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Farizeeën, als er mensen waren in die tijd die godsdienstig waren, die religieus waren, dat waren de Farizeeën. Zij wilden niets mee te maken hebben met zondaren, met slechterikken. Maar Jezus waarschuwt juist zijn discipelen voor de Farizeeën. Ja, dat jullie niet gaan huichelen zoals zij dat doen. Een ander voorbeeld is Lucas 9. Daar waarschuwt Jezus voor eerzucht. Ja, ik ben de beste of ik ben de grootste. En Lucas 9 vers 46 zegt ons: er ontstond een meningsverschil onder hen, onder discipelen, over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een kind en zette dat bij zich. En hij zei tegen hen: wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. U weet, Jezus draait altijd alles om. Mensen willen de brede weg wandelen. Jezus zegt: nou, je moet de smalle weg nemen. Mensen willen zichzelf verhogen. Jezus zegt: nee, je moet jezelf vernederen. En als je jezelf vernedert, dan zul je door God verhoogd worden. En zo zegt Jezus: nou, wil je de meeste zijn in mijn koninkrijk, dan moet je het zijn als een kind. En een andere keer zegt Jezus: dan moet je zijn als een dienstknecht. Dat je bereid bent om te dienen. Dat je bereid bent om een ander te dienen. En in deze wereld ben je pas wat als anderen je dienen. Maar Jezus laat zien: als je juist anderen dient, ben je de meeste in zijn koninkrijk. Goed, Jezus was dus een geestelijke mentor voor zijn discipelen. Hij gaat ze voor, hij geeft het voorbeeld en hij laat ze werken met alles wat hij aan ze gaf. Hij gaf ze autoriteit, hij gaf ze zijn woorden mee. Ja, dus in mijn naam zult gij duivelen uitwerpen. Dus ze kregen allerlei tools mee, allerlei gereedschap mee. Jezus rustte zijn discipelen dus toe met geestelijke kracht, met autoriteit, met alles wat ze nodig hadden. En wanneer het nodig was, dan corrigeerde hij ook zijn discipelen. Hij was een geestelijke mentor. Goed, laten we kijken naar het Oude Testament, want daar zien we, in het Oude Testament vinden wij ook mentorschap, oftewel soort discipelschap. Mensen die gevormd worden door de persoon die hen voorging. We gaan kijken naar een voorbeeld van Mozes en Jozua. Een koppel. Ze trokken samen op. We weten, God heeft Mozes geroepen om het volk van Israël voor te gaan uiteindelijk uit Egypte te leiden en op weg te gaan naar het beloofde land. Mozes koos een persoon die hij wilde voorgaan, die hij wilde begeleiden. Want Mozes weet, op één dag ben ik er niet. Ben ik er niet meer. Op één dag neemt God mij weg. Maar wie moet dan het werk voortzetten? Dus Mozes kijkt vooruit. Hij heeft een blik, dat heel belangrijk was. Dus hij kijkt niet alleen maar naar het heden, maar hij kijkt ook naar de toekomst. Zoals men zegt, vooruitkijken, vooruitblikken, regeren is vooruitkijken. Ja, dus dat is belangrijk. We gaan kijken naar dat voorbeeld. Nummer 11, vers 28. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar die van Mozes, één van zijn uitgekozen jongeren. Dus we weten, hier in nummer 11 was Jozua nog een jongeling die nog gevormd moet worden. En wat werd er gezegd van deze Jozua? Van hem werd gezegd dat hij uitgekozen was. Eén van zijn uitgekozen jongeren. Dus Mozes had een geweldig blik en hij weet precies, nou, deze persoon heeft kwaliteiten. Deze persoon heeft belangrijke eigenschappen die je kunt gebruiken. En zo heeft hij Jozua, de zoon van Nun, uitgekozen om deel uit te maken van dat groepje personen die hij gaat vormen, die hij gaat begeleiden. De Bijbel zegt ons in Exodus 17, vers 10, Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had. Je ziet, maar Mozes gaf Jozua een bevel, doe dit Jozua. Dit is wat God mij op mijn hart heeft gelegd en Jozua voerde het uit. Een goede leerling. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Dus als je aan Jozua vroeg, Jozua, waarom doe je dit? Dan kon hij zeggen, nou, mijn mentor Mozes heeft mij dat verteld. En Mozes heeft het weer ontvangen van zijn Heer, de Heere God. Dus het is veilig om dit te doen. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had. Het volgende is, we kunnen zien dus waar Mozes was, daar was ook Jozua. Wij kunnen dus zeggen dat Jozua ter plekke leerde van Mozes. Hij zag Mozes dingen doen. Hij hoorde Mozes spreken. Dus Jozua leerde dat. En hoe belangrijk is dat voor een leerling om te kijken, nou, wat doet mijn meester? Wat doet mijn voorganger? Wat doet de persoon die mij helpt op weg te gaan in het geloof? Dus waar Mozes was, daar was ook Jozua te vinden. De Bijbel zegt ons, Exodus 24 vers 13, toen stond Mozes op. En niet alleen maar Mozes, maar met zijn dienaar Jozua. Dus de Bijbel acht het belangrijk om dit kleine gegeven in de Bijbel te zetten. Dus niet alleen maar Mozes stond op, maar met zijn dienaar Jozua. Dus waar Mozes was, daar was Jozua te vinden. En Mozes klom naar boven de berg van God op. En wie was met hem? Ja, deze Jozua. Dus Mozes ging de berg op en hij ontving de 10 geboden. En Jozua heeft het alles meegemaakt. Van nabijheid. Van nabijheid. Jozua zag hoe Mozes omging met zijn Heer en God. En dat heeft hem gevormd toen hij zelf het volk van Israël leidde. Het volgende laat ons zien dat uiteindelijk toen Mozes weggenomen werd door de Heere God, dat Jozua al klaargestoomd was voor zijn taak. Het is niet een makkelijke taak. We lezen daarom in Jozua hoofdstuk 1 dat God steeds aan hem zei, wees niet bevreesd. En God bemoedigde hem. Jozua, zolang jij niet afwijkt van mijn woord, gaat het je wel. Dus het is geen makkelijke taak wat Jozua op zich moest krijgen. Maar hij heeft heel veel geleerd van zijn voorganger Mozes. De Bijbel zegt ons in Numeri 27 vers 18. Toen zei de Heer tegen Mozes, neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Mozes, nu is het moment om jouw autoriteit, jouw gezag over te dragen aan Jozua. En vers 20 zegt ons, leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten door hem luisteren. Dus het gat dat Mozes achterliet, werd meteen gevuld. De mensen zaten niet met de handen in het haar. Oh, wie gaat nou ons voor? God had het alles al klaargelegd. En dus al die tijd werd Jozua klaargestoomd om straks de leider te worden. Tweede leider van over Israël. Mentorschap, dat zien we hier in het Oude Testament. Een volgend voorbeeld, u weet het, Elia en Elisa, ook een koppel. Ze trokken samen op. En Elisa was een leerling die veel leerde van zijn voorganger Elia. Hij zag de wonderen die Elia deed. Hij zag hoe God Elia gebruikte. En Elia was zijn mentor. En u weet, toen Elia aan het einde kwam van zijn leven, dat Elia aan Elisa vroeg, Elisa, wat zou je graag willen? En wat je ook wil, het zal jou gegeven worden. Nou, dat is een mooie vraag. En Elisa zegt, ja, dat een dubbele portie van jouw geest op mij zou vallen. Toen zegt Elia, je hebt mij een moeilijke vraag gesteld. Maar als God het jou zal geven, dan zal het jou gegeven zijn. En we zien dat uiteindelijk de wens, het verlangen uit het hart van Elisa door God in vervulling kwam. Zijn verlangen kwam in vervulling. Elisa had wonderen gedaan, maar Elia had wonderen gedaan, maar Elisa had dubbel keer zoveel wonderen verricht dan zijn voorganger. Maar Elisa was gevormd door zijn voorganger Elia. Hij heeft geleerd wat het was om God te dienen. En daarnaast om het volk te dienen. Want Elia was een profeet en Elisa kwam in zijn plaats. Dus hij moest niet alleen maar een dienaar zijn van de Heere God, maar ook echt een dienaar zijn van het volk van Israël. Om steeds het boodschap te brengen. We gaan dat in een stukje lezen. 1 Koningen 19, vers 19. Hij ging daar vandaan, deze Elia, de profeet Elia, en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit en hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hier zien we eigenlijk de mentor koos zijn leerling. Dus we lezen nooit dat een leerling zijn mentor kiest. Maar de mentor vindt een persoon en hij zegt, wauw, deze persoon, in deze persoon zie ik kwaliteiten. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem, ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Elisa verbrandde letterlijk de schepen achter zich. De runderen met wie hij werkte, slachtte hij en hij kookte ze en hij gaf het te eten aan het volk. Hij kon niet meer teruggaan naar dat oude beroep. En dat wilde hij ook niet. Vanaf dat moment volgde Elisa Elia. We gaan naar het Nieuwe Testament. Daar vinden wij een ander koppel, namelijk Paulus en Timotheus. Eigenlijk had ik hier tussen nog een andere persoon moeten zetten, namelijk Barnabas en Paulus. Barnabas was een mentor van Paulus. Maar u weet, toen Paulus tot bekering kwam, was hij blind en God stuurde Barnabas naar hem toe. We slaan dat stukje over, maar we gaan hier kijken naar Paulus, die een mentor was voor Timotheus. We gaan kijken naar Handelingen hoofdstuk 16 en naar het eerste vers. Handelingen 16 vers 1 zegt ons, en hij, Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Dus Timotheus was een halfbloed, een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En wat wordt er gezegd van deze Timotheus? Vers 2 zegt ons, van wie een goed getuigenis gegeven werd. Paulus zag kwaliteiten in Timotheus. Zijn moeder is gelovig en dat geloof was ook op hem. En deze Timotheus had een goede getuigenis. De Bijbel zegt ons, vers 2, van wie een goed getuigenis was, door de broeders in Lystra en Iconium. Vers 3, Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. Timotheus, ben je bereid om met mij te gaan? En u weet, Paulus werd gezonden van hier naar daar en hij zou voor koningen staan. En Paulus vroeg aan Timotheus om met hem mee te gaan. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Ja, als je onder de Joden wil werken, dan moet je eerst besneden worden, Timotheus. En Timotheus werd besneden, zodat ook Timotheus uiteindelijk aangenomen werd door de Joden. Maar Timotheus was bereid om het offer te brengen. Hij was bereid om gevormd te worden. En zo werd Timotheus begeleid, gecoacht door Paulus zijn mentor. En Timotheus leerde zoveel. Hij is nog jong, de Bijbel zegt dat. Hij is nog jong, hij heeft heel veel te leren. Hij kan nog heel wat ervaring gebruiken. We gaan naar Filippenzen 2, vers 19. De broers en zusters in de Filippi hadden het zwaar. Ze hebben ondersteuning nodig. Paulus was in de gevangenis toen hij de brief aan de Filippenzen schreef. En vanuit de gevangenis schreef hij het volgende. Filippenzen 2 vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Vers 20. Want ik heb niemand van gelijke gezind die oprecht voor uw zakenzorg zal dragen. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid. Hier was Paulus haalt een kwaliteit aan in Timotheus. Als ik naar anderen moet kijken, dan zegt hij, ik zie geen andere kwaliteit dan in Timotheus. Ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zakenzorg zal dragen. En dan zegt het volgende. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Als ik naar de anderen kijk, zegt Paulus, zoeken zichzelf. Ze gaan voor hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. Timotheus, ja, die gaat voor Jezus Christus. Paulus zegt, ik kan als het ware die anderen niet gebruiken. Ik ga die anderen ook niet naar jullie toesturen. Wie ik naar jullie toestuur is Timotheus. Vers 22, en u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Mentor, leerling. Als een kind met zijn vader. Timotheus heeft geleerd. Hij stond open voor wat ik hem leerde. Dat hij mij gediend heeft in het evangelie. Paulus heeft het ervaren. Deze Timotheus is trouw. Deze Timotheus wilde leren. Deze Timotheus is bereid om offers te brengen. Vers 23 zegt ons, even terug, hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodat ik mijn zaken kan overzien. Dus dat was het goede bericht dat Paulus aan de broers en zussen in Filippi kon schrijven. Timotheus hoop ik ogenblikkelijk naar jullie te sturen. Ja, dus een mentor die zijn leerling naar voren schoof. Goed. Dezezelfde Timotheus, toen hij heel wat geleerd had van zijn mentor Paulus, werd uiteindelijk aangespoord om hetzelfde te doen met anderen. Timotheus, wat je geleerd hebt, leer dat aan anderen. Het moet niet bij jou eindigen, het moet niet bij jou stoppen, maar wat je hebt geleerd, geef het door aan anderen. We gaan kijken in 2 Timotheus 2, vers 1. Timotheus is een geestelijke zoon voor Paulus. Hij zegt dan, vers 1, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Timotheus, wat je gehoord hebt van mij, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Niet gewoon zomaar mensen, maar mensen met kwaliteit, namelijk getrouwheid. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen weer te onderwijzen. Dus hier zien we eigenlijk, discipelschap is een proces dat steeds doorgaat. Van generatie op generatie op generatie. Zoals ik eerder heb gezegd, die discipelschap is van groot belang. Als dat niet plaatsvindt in een gemeente en als er geen leerlingen meer zijn, dan houdt een gemeente op te bestaan. Het moet voortgaan. We gaan naar het volgende. In de vroege gemeente hadden heel veel mensen een mentor. Je was niet zomaar een volgeling van Jezus. Je moest bij de hand genomen worden. Mensen moesten je leren of dingen zeggen om af te leren. Maar uiteindelijk waren er mensen om je heen die je vormden. Dus in de vroege gemeente, zien we hier nog een voorbeeld, hadden oudere vrouwen de taak om jonge vrouwen te begeleiden, te coachen. Sommige mensen zeggen, ja, ik ben oud geworden, maar wat kan ik betekenen in de gemeente? Wel, in de vroege gemeente had een oudere zuster nog altijd een belangrijke rol te spelen. Maar er lopen nog altijd nog jongere zusters rond die nog iets kunnen leren. We gaan kijken naar Titus hoofdstuk 2, vers 3. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus niemand zegt in de gemeente, bemoei met je eigen zaken. Nee, de oudere zusters hielpen de jongere zusters. Het is mentorschap. Het is niet bemoeien met iemands leven, maar ze weten in de gemeente, ons doel is namelijk samen groeien naar het beeld van Christus. En een oude persoon zegt aan een jonge persoon, mag ik jouw mentor zijn? Ik zie kwaliteiten in je. En samen met Gods hulp kunnen wij samen vooruit gaan en kan God je later gebruiken op de plek waar hij je wilt zetten. Oudere zusters leren de jongere zusters. Heel belangrijk. Dus er werd altijd progressie gemaakt. Dus als er problemen waren onder de jonge zusters, werden de problemen aangepakt. Het kan niet zo zijn dat er problemen blijven liggen in een gemeente, want dan gaan de problemen alleen maar opstapelen. Kan niet de bedoeling zijn. Dus de oudere zusters die respect hebben gekregen in de gemeente, want de Bijbel zegt ze zijn geen kwaadspreeksters, ze hebben een goede getuigenis, dus ze hebben een belangrijke positie. Niemand had iets kwaads over hen te vertellen, dus als ze iets zouden zeggen, dan zouden ze goede dingen zeggen. Dus de jongere zusters accepteren dat. Ze leren hen hoe ze thuis zich moeten gedragen en ten opzichte van een man en hoe ze hun gezin moeten verzorgen, al die dingen. Heel belangrijk. Uiteindelijk, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dat is de bottom line. Hè? Dus daar wordt nadruk gelegd. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Heel belangrijk. Problemen moeten opgelost worden, maar dat kan nooit tot eer van God zijn. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus discipelschap is van groot belang. Bemoediging, correctie en mensen te gaan inzetten. Het is allemaal van groot belang. We gaan kijken naar het volgende. niet alleen maar jongere zusters moeten wat leren, maar ook jongere broeders moeten wat leren. Dus de Bijbel zegt ons in hetzelfde Titus 2, vers 6, spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Als je de jonge mannen niet begeleidt, dan ontsporen zij zich. Dan weten zij niet hoe zij in het geloof moeten staan. Dus in Titus wordt dus gezegd, spoor evenzo, dus je hebt de jongere zusters, maar evenzo de jongere mannen, spoor ze aan om bezonnen te zijn. Dus zo zien we eigenlijk jong en oud, of alle, ja, de dames, de jonge dames en de jonge heren hebben allemaal een mentor naar zich. Iemand die hun bemoedigt, die hen corrigeert, die hen op weg helpt, maar allemaal in de sfeer van liefde en acceptatie. Ja, en dat is van groot belang. Dus hier zien we dat deze versen kent u zeer zeker. Ja, dus maar als wij dit in een context plaatsen, dan zien we, het heeft te maken met discipelschap. Men leefde niet langs elkaar heen. Dingen werden opgepakt. Het volgende is punt 3, de Bijbelse manier van discipelschap. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kunnen wij dat eigenlijk uitvoeren in een gemeente? En dit is iets wat wij mogen leren. Discipelschap kan alleen wanneer je discipelen hebt. Amen. Als je geen discipelen hebt, als je geen mensen hebt in de gemeente die zeggen, ik ben bereid om Jezus te volgen, ja, dan heb je geen discipelschap meer. Dan houdt het op. Dus je hebt allereerst discipelen nodig. Dus we kijken even weer naar het voorbeeld van onze Heer, van Jezus, hoe hij begonnen was. Hij werd gezonden door zijn hemelse Vader en dan toen hij gedoopt was en de Heilige Geest kwam op hem en toen zijn bediening begon, dan zien we dat hij mensen riep, tot zich riep en van deze mensen discipel maakte. We gaan kijken naar Matthäus 4. Vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Hij zei tegen hem, kom achter mij aan, en ik zal u vissers van mensen maken. Jullie hoeven niet jezelf te maken, maar ik maak jullie. Ja, dat is wat de mentor doet. De mentor gaat ze kneden, vormen en Jezus zegt, ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. De leerling, de discipel, moet bereid zijn om te volgen, anders heeft het geen zin. Dan heb je geen discipelschap. Dus er is iemand die roept en er is iemand die moet volgen. En zo was Jezus begonnen. Vers 21, hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip van hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en hij riep hen. Het is de mentor die de leerling roept, of de persoon roept. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Want hier zien we dat deze leerlingen bereid waren om een offer te brengen. Ze verlieten hun werk. Ze verlieten het schip. Ze verlieten zelfs hun vader. En zij volgden Jezus. Ze betaalden de hoogste prijs. Maar ze waren bereid om Jezus hun Heer te volgen. Dus hoe was Jezus begonnen? Hij begon met discipelen maken. Want je kan niet spreken over discipelschap als je geen discipel hebt. Je kunt niet praten over een leider als je geen volgeling hebt. Wat voor leider ben je als je geen volgelingen hebt? Ja, dus wat voor koning ben je als er geen burgers zijn in een land? Dus zo is Jezus de meester, de mentor. En hij ziet kwaliteiten in mensen en hij vormde ze. Onze taak is precies hetzelfde. Ook wij als gemeente zijn geroepen om discipelen te maken. We vinden dat in de woorden die wij vinden in Matthäus hoofdstuk 28 vers 19. Zoals Jezus heen is gegaan, hij heeft de heerlijkheid die hij bij de Vader had achter zich gelaten en is op aarde gekomen mens geworden. Zo zendt hij ons heen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dus iedereen, hem dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, En dan is het niet punt, maar het is komma. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus de eerste keer is onderwijs alle volken. Dus door te prediken, door te onderwijzen, komen de mensen tot bekering. Sommigen nemen Jezus aan, sommigen weer niet. Maar ja, degene die Jezus aannemen, de Bijbel zegt ons, nou, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En daarnaast, als ze al besloten hebben om Jezus te volgen, moet je verder gaan, namelijk hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En heel vaak, als we mensen dopen, zetten we daar een punt achter. En de dopelingen hebben geen begeleiding meer. En ze weten nu, ja, ze geloven wel in God. Maar als er geen nazorg komt, dan heb je het zelfs gevallen dat de pas gedoopte weer teruggaat naar zijn oude leven. Er is geen nazorg, er is geen begeleiding, er is geen vervolg gekomen. En dat is belangrijk. Dus onderwijs alle volken, en als ze bekeren, moet je ze dopen. En als ze gedoopt zijn, moet je verder gaan met hen, namelijk hun lerend alles wat ik u geboden heb. Het gaat veel verder. God heeft veel meer dan alleen maar redding. God heeft veel meer dan dat wij gedoopt worden. Dus God wil dat wij in ons karakter gevormd worden naar het beeld van zijn Zoon Jezus. Wij dienen er alles aan te doen dus om zielen te winnen voor het koninkrijk van God. De groei van de gemeente ligt aan de ene kant in de handen van de Heere God. Het is God die zielen toevoegt, zegt het boek Handelingen. God voegt de zielen toe aan de gemeente. Maar daarnaast legt God ook de verantwoordelijkheid in onze handen. Jezus zegt, ga dan heen. Verkondig het evangelie. Dus wij dienen dus de boodschap van het koninkrijk te verkondigen. Wij dienen dus de verlorenen binnen te brengen in het koninkrijk van God. God wil in ieder van ons daarvoor gebruiken. Matthäus 9, vers 36, zegt de Bijbel, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar zijn weinig arbeiders. Daar ligt het probleem. De oogst is ontzettend groot. Het is rijp om binnengehaald te worden. Het probleem is te weinig arbeiders. Vers 38 zegt ons, bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Heer, wilt u arbeiders uitzenden? Niet alleen maar broeder A en zuster B, maar ook uzelf. Dat we zeggen, Heer, gebruik mij. Dat u ook mij als een kanaal van zegen mag gebruiken voor de mensen om mij heen. Bid daarom tot de Heere van de oogst. Eigenlijk, je bidt niet voor de oogst is er al. Je moet bidden voor de arbeiders. Dat de arbeiders zullen opstaan en zeggen, ja, ik zie mijn deel van het werk en ik wil dat deel op mij nemen. Ja, ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid te dragen aangaande het binnenbrengen van verlorenen in Gods koninkrijk. Discipelschap begint met een heel eenvoudige beslissing van een zondaar die een getuigenis heeft gehoord of een boodschap heeft gehoord. Dus discipelschap begint met een beslissing. Als er personen zijn die een beslissing nemen om Jezus te volgen, dan moeten wij meteen klaarstaan om deze personen op te vangen, hen te begeleiden. Ja, dus volgen. Beslissingen. Alles begint met een beslissing. Ja, ik wil Jezus dienen. Ja, ik wil Jezus volgen. De zondaar dus, die een keus heeft gemaakt om Jezus te volgen, die persoon moet je begeleiden, coachen. Voor die persoon moeten wij een mentor zijn, zodat die persoon weet hoe hij moet bidden, hoe hij Jezus moet dienen, hoe hij de Bijbel moet lezen. Alles moet hij maar nog leren. Dus er moet iemand zijn die naast een pas bekeerde staat. Er moet iemand zijn die naast een pas gedoopte staat. Dus om die persoon steeds weer te begeleiden, dat die persoon weet, er is iemand waarop ik terug kan vallen. Van groot belang. Volwassen gelovigen die dienen dus jonge gelovigen te begeleiden. Dus als wij al lang zijn in het geloof en we weten hoe wij God moeten dienen, dan is het heel belangrijk dat wij jonge gelovigen Dus begeleiden dus, en onderwijzen in de liefde van Jezus Christus. Dat wij daarin een voorbeeld zijn. In de Bijbel leert Jezus ons hoe waar de discipelschap eruit dient te zien. Jezus laat het zien hoe je discipelschap kunt uitvoeren. Matthäus 11, vers 28. Daar zegt Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is wanneer wij tot bekering komen. Je bent belast, vermoeid vanwege je oude leven, vanwege een leven zonder God, vanwege zonde en ongerechtigheid. Jezus zegt, als je naar mij komt, dan geef ik je daarvoor in de plaats rust. En dan vers 29, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus eerst ontvang je rust, je hebt vergeving ontvangen voor je zonden. En nou gaat Jezus meteen de pasbekeerde met zichzelf verbinden. Hij zegt, neem mijn juk op u. Hij legt een juk op de pasbekeerde. En dan gaan we samen leren. Dat zegt hij ook. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ga niet een zware last op jou leggen. Het is een juk dat zacht is. En mijn last is licht. Trouwens, zegt Jezus, ik draag de zware last. Jij hoeft slechts te leren van mij. Slechts na te volgen. Het volgende. Bij discipelschap verbindt Jezus dus zichzelf met zijn discipel. Door middel van een juk. U weet wel, een juk van ossen. Je hebt een volwassen os en een jonge os. En die jonge os moet ook leren rechte lijnen te trekken. En samen vormen ze een koppel. En ze zijn met elkaar verbonden door middel van een juk. En Jezus noemt het een zachte juk. Niet van last, ik moet dit of ik mag dat weer niet. Maar het is een zachte juk. Oftewel, het is een relatie tussen mentor en leerling. Een goede relatie, een gezonde relatie. En een blijde relatie. En zo wordt zo'n persoon begeleid. De discipel dient dus bereid te zijn om van Jezus te leren. We hebben zoveel te leren. We hebben zoveel te leren uit het woord van God. En de discipel die zegt, ik wil Jezus navolgen, moet ook bereid zijn om het woord van Jezus Christus op te volgen. Johannes 14, vers 15 zegt ons, als u mij lief hebt, ja dat is bij die bekering, ja, die eerste liefde. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dus het houdt niet op bij liefde. Heer, ik heb u lief, punt. Maar het is, Jezus zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Zet het voort. Laat die liefde juist groter worden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een ander trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Nou, dat is geweldig. Je hebt God lief en je bewaart zijn woord. En Jezus zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een ander trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Een mentor die voor de eeuwigheid bij je zal zijn. Ja, een andere trooster. Wat Jezus was voor zijn discipelen, dat is de Heilige Geest voor ons. Vers 17, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ben u niet blij dat de Heilige Geest in ons woont? Hij die ons leidt in alle waarheid. We zijn bijna klaar. Discipelschap betekent eveneens bereid zijn om door de Heilige Geest geleid te worden. Jezus leidde zijn discipelen door middel van zijn woord. Maar we weten allemaal, Gods woord en God de Heilige Geest gaan samen. Als de Heilige Geest ons leidt in alle waarheid, dan leidt hij ons in feite in het woord van de Heere God. Romeinen 8 vers 14 zegt ons, immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En ieder die geleid wordt door de Heilige Geest is een kind van God. Ja, dus, en de Heilige Geest neemt weer het woord van God om ons te voeden en om ons op te bouwen. Nou, willen wij jonge gelovigen coachen of begeleiden, dan dienen wij zelf natuurlijk een voorbeeld te zijn. Het moet niet zo zijn dat jonge gelovigen het verkeerde voorbeeld in ons overnemen. Nee, de mentor zelf dient een voorbeeld te zijn voor zijn leerling. En natuurlijk, als we hebben over Jezus, dan zit in hem geen enkel gebrek, geen enkel fout of geen enkel zonde of ongerechtigheid. Hij is de volmaakte mentor. Maar wij moeten toezien, als wij anderen begeleiden, dat wij zelf een voorbeeld zijn. Ik ga een vers lezen met u uit Titus 2, vers 7. Titus 2, vers 7 zegt, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Dus als je een goede mentor bent en er valt niks op aan te merken op je, dan ben je een geweldig zegen voor je leerling. Dus mensen kunnen ook niks kwaads over u vertellen. En mensen zullen zelfs beschaamd worden dat zij kwade dingen vertellen over u. Dus als mentor is het heel belangrijk dat wij zelf het goede voorbeeld geven. 1 Timotheus 4 vers 12, daar zegt Paulus nog aan Timotheus, u weet nog, hij is nog jong. Maar Paulus zegt aan hem, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. Het is niet alleen maar een voorbeeld voor de weerdeling, maar een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom, zegt Paulus. Dus blijf bezig met het leren van anderen. En als de anderen geleerd hebben, dan gaan zij weer anderen leren. Ja, en dat is nogmaals wat discipelschap inhoudt. Vers 14 zegt, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoflegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Vers 16 als laatste, geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Het is belangrijk dat wij zelf binnengaan. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Mentorschap is belangrijk. We willen anderen op weg helpen. Maar dat is ook gelijkertijd, het is van groot belang dat wij toezien op onszelf. Hoe wij wandelen en leven ten opzichte van de Heer. Je kunt niet anderen coachen wanneer je niet bereid bent om zelf gecoacht te worden. Iemand moet ons coachen. Toen wij klein waren of jong waren, moest iemand ons coachen. En dat is belangrijk. Dat is wat wij nu zijn geworden. Maar als je niet gecoacht wil worden, dan kun je ook niet anderen coachen. Ik neem nu het voorbeeld van Jezus. Want je zou zeggen, wie heeft Jezus gecoacht? Wie heeft Jezus begeleid? Want Jezus heeft zichzelf zo klein gemaakt. De Zoon van God die zichzelf zo klein heeft gemaakt. Hij zegt, ik kan niets doen vanuit mezelf. De Zoon kan niet. Johannes 5, vers 19, daar zegt Jezus. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de Vader ziet doen. Oftewel, Jezus leert ons hoe hij zelf geleerd heeft. Hij zegt, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Ik heb mijn vader dit en dat zien doen en ik heb het overgenomen. Ik heb dat geleerd van hem. De Bijbel zegt ons, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Wat moet een leerling doen? Dezelfde dingen doen wat de mentor doet. Wat de leraar zegt. Zo zegt Jezus van zichzelf. Hij zegt niet, ik heb geen enkel mentor nodig. Maar Jezus heeft zichzelf zo klein gemaakt en hij maakt ons duidelijk wat discipelschap betekent, namelijk een ander. Stuur ik om jou te vormen, om jou te kneden, om jou op weg te helpen. Dat is van groot belang. Matteüs 4, vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid. We kennen al deze versen naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Jezus zelf werd geleid door de Heilige Geest. Hij deed niets uit zichzelf, maar hij laat zich leiden door de Heilige Geest. Nou, dezelfde Heilige Geest die Jezus bezat, Dezelfde Heilige Geest is in ons, is met ons. En daarom mogen wij ook op hem vertrouwen en ons laten leiden door hem. We zijn aan het einde gekomen over dit belangrijke onderwerp, discipelschap. Ouderen hebben een belangrijke taak. Ze kunnen de jongeren helpen, op weg helpen. En zo hebben ouderen en jongeren iets aan elkaar. Ja, en jongeren die opgroeien worden klaargestoomd voor de plaats die God hen gaat geven, zodat het werk in de gemeente voortgezet kan worden. Zijn er vragen voordat wij afsluiten? Geen vragen? Goed, laten wij samen in gebed gaan. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat u ons laat zien, Heer, wat discipelschap betekent, Heer. Want u wil dat wij allen op Jezus Christus lijken, Heer. U wil dat wij op uw Zoon Jezus Christus lijken in karakter, in het spreken, in het doen en laten. Wilt u ons daarbij helpen, o Heer? Wij danken u, o Heer, God, dat u ook mensen gebruikt. En u gebruikt nog steeds mensen, ook in deze tijd. Heer, zo help ons een mentor te zijn, Heer, voor anderen. Dat wij een voorbeeld mogen zijn voor de generatie die onze plaats moet innemen, Heer. Help ons een goede mentor te zijn. Help ons een goed voorbeeld te zijn, Heer. En we bidden voor jongeren in de gemeente, Heer, dat zij zullen oppikken, Heer, wat wij hen leren vanuit uw woord. En dat ook zij straks, o Heere God, plaatsen gaan innemen, Heere, in de gemeente, zodat het werk in de gemeente voortgezet kan worden. En Vader, dat onze jongeren, Heere God, in de toekomst andere jongeren zullen toerusten. Vader, zo wilt u ons helpen. Wilt u ons helpen, Heere, om uw woord in praktijk te brengen, zodat ook, Heere, discipelschap teruggevonden zal worden in onze gemeente, Heer. Vader, dat wij niet pas bekeerden, Heere, aan hun lot overlaten. Dat wij niet personen die net zich hebben laten dopen, Heere, aan hun lot overlaten. Maar dat wij naast hun zullen staan, Heere, om hen te begeleiden. Dat ook zij, Heere, richting, Heere God, krijgen in hun geloofsleven. Wilt u ons helpen, Heere? Vader, geef ons een geest van ontvankelijkheid. Dat wij bereid zijn, Heere, om geleerd te worden door anderen. En dat wij alles dit mogen doen, Heer, in een sfeer van liefde en acceptatie. Help ons, o Vader. Uw woord laat ons zien, Heer, dat discipelschap werkt. Dat daardoor, Heer, de gemeente groeide in kwaliteit en kwantiteit. Wilt u ons helpen, Heer? We leggen onszelf in uw machtige handen. Wilt u ons helpen om misschien een mentor te zijn voor iemand in een gemeente, Heer? Help ons daarom, Heer, een goed voorbeeld te zijn in onze woorden en onze werken, Vader. En dat wij een zegen mogen zijn in de gemeente, Heer, waar u ons geplaatst hebt. Wij danken en we prijzen uw naam. We geven onszelf en over aan u. Heer, leid ons met uw geest. In Jezus' naam hebben we het mogen bidden. Amen. Ik geef het woord over aan broeder. Broeder Ron.